Nou, dat is heel mooi om met zo'n groot compliment te mogen beginnen. Ik zal doorgeven aan mijn vrouw. Nou, die vindt dat ook hoor, want morgen zijn we 30 jaar getrouwd. Dus wat dat betreft, dat goed. Ja, ze. Nou, daar mag je best voor klappen. Dat zij 30 jaar met mij heeft volgehouden, dat lijkt me toch best een levenskunst. Maar goed. Ja, Frank die begon al over de Brexit. Ik denk, ja, daar kom ik toch ook nog even op terug. Want ik weet niet hoe jullie dat is vergaan. Maar ik heb me vooral afgelopen maanden eigenlijk al ontzettend zitten irriteren aan de hele discussie over de Brexit. Dat vond ik echt, dat ging over helemaal niks. Nou ja, helemaal niks. Het ging over twee dingen. Over de economie en dan vooral, wat baat het ons? Er was niemand die zei van, ja, maar wat een zegen kunnen wij daarmee zijn voor anderen. Dat hoorde je eigenlijk niet. Het was gewoon van, wat hebben wij eraan? Wat heb ik eraan? En het tweede was, eigenlijk, we zijn tegen immigranten. Natuurlijk, dat ligt iets genuanceerder. En ik weet ook wel dat daar ingewikkelde vragen omheen zitten. Maar ik dacht van, dit vind ik echt, wat is dat eigenlijk jammer? Dat de hele discussie kleurt. Ik dacht, ja, wat ik eigenlijk zo jammer vind, is dat niemand nog het heeft over de geschiedenis bijvoorbeeld van de Europese Unie. Hoe is het tot stand gekomen toen Schuman in 1950 de overeenkomst, toen ze het klaar hadden, zijn er vanaf 1945 een aantal drie diepgelovige mensen bezig geweest om te zorgen dat er een stuk eenheid kwam om de vrede in Europa te bewaren. En we hebben bijna 70 jaar al, of ruim 70 jaar, is er een redelijk stabiele vrede in Europa. Oké, Joegoslavië, er zitten ook enkele hele ongunstige uitzonderingen. Maar als je even de grote lijn pakt, hebben we nog nooit zo lang in de geschiedenis in Europa zo lang vrede gehad. Ik dacht, dat hoor je helemaal niet. Wat is het triest? Het triest dat je eigenlijk helemaal niet hoort hoe er in Leipzig een hele gebedsbeweging ontstond. Waar een hele beweging van mensen uit ontstond. Waardoor er uiteindelijk eenheid kwam tussen Oost en West. En waar Merkel ook ontzettend door is beïnvloed. Ik dacht, dat soort gewoon positieve dingen. Dat lijkt helemaal uit het leven te verdwijnen. En waarom gaat de discussie daar niet veel meer over? En ik kom in Londen, in Oost-Europa, dat ik denk, wat een zegen dat die lid zijn van de EU. En dat er, ja, dat er een stuk vrede is ontstaan. En dat je ziet dat er iets meer aan welvaart aan het ontstaan is. En ook aan welzijn. En ik dacht, ja, daar heb ik me echt aan zitten irriteren. Dat soort discussies gewoon uit beeld verdwenen. En ook, ook niet door christenen of dat het door kerken worden gevoed van mensen. Hey, kennen we onze historie nog van wat God doet? En ik dacht, ja, dit heb ik ook wel eens als ik zo gesprekken hoor onder mensen. Dat ik denk, joh, is dit nou echt relevant? En dat je soms denkt van, ja, ik zou het wel eens over andere dingen willen hebben. Over andere relevante dingen. En nou, dat willen we proberen ook hier vanmorgen te doen. Dat ik denk, ja, waar draait het nou om? Wat zijn nou de echte belangrijke dingen. En ik heb hier vorige keer gesproken over Handelingen 1 tot 10. En ik ga nu niet Handelingen 10 tot 20 doen. Maar toen hebben we het gehad over dat het evangelie, dat startte in Jeruzalem. En dat moest naar Judea, Samaria, Galilea en tot aan de einde van de aarde. En dat het eigenlijk pas er buiten kwam en buiten Jeruzalem doordat er vervolging ontstond of dat mensen een visioen kregen. Er moesten bijzondere dingen gebeuren. En ik dacht, deze keer wil ik het dan even iets praktischer houden. Van als je dan Jeruzalem uitgaat en je komt op andere plekken, wat vertel je dan? En hoe doe je dat dan? En daarom wil ik met jullie een verhaal lezen dat jullie waarschijnlijk ook wel kennen. Uit Lucas 5. En daar staat, dat kunnen jullie achter mij zien. Toen Jezus eens aan het meer van Genezaret stond en het volk zich aan hem verdrong. Dus het was blijkbaar vrij druk. En ze dringen zich op om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oevers van het meer liggen. En de vissers waren eruit gestapt en ze waren bezig de netten te spoelen. En hij stapte in een van die boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. En die ging zitten en hij gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Boeiend wat daar gebeurt, want die vissers zullen best een beetje moe geweest zijn, want die hebben de hele nacht zitten vissen. En ik merk, als ik bijvoorbeeld een nacht moet vliegen en ik kom de volgende dag ergens aan, dan ben ik toch altijd wat gaar. En ik denk, ik kan me voorstellen dat, Petrus heeft de hele nacht, hebben ze hard gewerkt, ze hebben trouwens niks gevangen. En hij is best een beetje moe, maar hij doet toch wat Jezus zegt. Hij vaart met dat bootje een eindje verder. En dan heeft Jezus de mogelijkheid om daar rustig te zitten en onderricht te geven. Wat ik dan altijd zo jammer vind, dan zou ik zo graag willen weten, wat zou hij nou allemaal verteld hebben? Maar dat staat er niet. En toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niks gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En, want Simon, die heeft wel al meegemaakt dat zijn schoonmoeder door Jezus is genezen. En hij kent Jezus blijkbaar ook. Dus hij denkt, ja, dat ga ik toch maar doen. Ook al heb ik de hele nacht niks gevangen. En 's nachts vang je eigenlijk en overdag niet. Als Jezus toch iets zegt, dan kun je het beter maar doen. En dat doet hij dan ook. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat ze dreigden te scheuren. En ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, dat die hem moesten komen helpen. En nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. Ik denk, ja, dat moet er wel wat geweest zijn. Dat je daar, nou ja, ze gaan vissen, ze hebben de hele nacht niks gevangen. En dan ineens zegt Jezus, joh, maar we gaan. En ze hebben hun netten uitgegooid. En ik denk, hoe zou Jezus dat nou gedaan hebben? Hoe zou die nou, weet je, ik zou denken, als die vissen eraan komen en die zien een net aankomen, meestal vliegen ze er net omheen. Of ze vliegen niet, ze zwemmen. Maar goed, dat ik denk, hoe zou dat nou geweest zijn? Dat zou Jezus, nou, er staat hier niet dat Jezus iets gezegd heeft of heeft gedacht. Dat is een soort mysterie waar wij niet weten, maar wat wel heel helder is. Dat ik denk, blijkbaar heeft Jezus de macht, alle macht in hemel en op aarde, zelfs om een school vissen te zeggen, joh, ga er niet omheen, maar deze keer moet je erin. En niet zomaar een paar, nee, een hele school. Ja, dat laat iets zien van de kracht en de macht van God. En ik denk wel eens, waarom doet hij dat niet vaker, hè? Dit soort dingen. Dus ja, dat zijn vragen die wij hebben. Maar God doet ze nu en dan, dat hij tekenen doet. En je ziet die hele school vissen erin komen en zoveel ver, dat twee boten bijna zinken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, de zonen des donders. Dus het zijn best mannetjesputters, die niet zomaar, die zijn best wel voor geen kleintje vervaard, maar die zijn diep onder de indruk dat dit gebeurt. Het zijn mensen die met Simon samenwerken. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zal je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. En Jezus zegt hier, in andere vertalingen lees je, wees je niet bang, ik zal jullie vissers van mensen maken. En ik dacht, daar wil ik met jullie gewoon eens even wat verder bij stilstaan. Vissers van mensen maken. Nou, eerst moet ik zeggen dat bij de meeste van ons heeft dat niet direct een positief beeld. Of een positief imago. Als je aan mensen zou zeggen van ja, wij zijn vissers van mensen. Dan denk je, oh, jullie willen me eigenlijk in een fuik laten komen. Dat is ongeveer het imago wat evangelisatie heeft. Ik werk in een evangelisatiebeweging. Dus dan merk je dat mensen toch iets hebben. Oh, wat zou die van me moeten? Die wil me blijkbaar in een fuik krijgen. Ik denk, ja, dat is eigenlijk jammer. Dat imago heeft. Alsof het iets heel negatief zou veroorzaken. En wat ik heel knap vind van Jezus, dat hij heeft te maken met Simon en met die vissers. En hij sluit gewoon qua taal aan bij de mensen van die tijd, bij die vissers. Dus dat is voor ons ook al, als het gaat om vissers van mensen worden. Ik denk, ja, vooral wat we als kerkmensen vaak moeten leren. Hoe kunnen we nou gewoon in algemeen beschaafd Nederlands uitleggen waar we geloven en waar we mee bezig zijn? Want vaak gebruiken we zo'n taal. Hè, dat het bloed van Christus reinigt ons. En ja, sommigen denken zelfs, het bloed van Christus reinigt ons. Waar hebben we het over? Hè, dus, dat is best een kunst voor ons om dat te leren. En Jezus, wat ik heel mooi vind aan Jezus, is dat hij gewoon denkt van, je moet je voorstellen dat hij in Katwijk, daar bij de haven zit, bij de visafslag, en dat hij tegen een paar van die vissers zegt, van ja jongens, in plaats van dus dat je jullie vis vangt zoals hier deze vis, ik ga jullie vissers van mensen maken. En ik denk als hij hier in Apeldoorn dat had gezegd, dan had hij misschien gezegd tegen, ik weet niet wie hier bij Randstad werkt, hè, maar dan zou hij waarschijnlijk gezegd hebben, van jullie gaan medewerkers werven voor het Koninkrijk van God. En dat is iets anders voor bedrijf X of voor bedrijf Y. Ik ga jullie inzetten dat je medewerkers gaat aanstellen in het Koninkrijk van God. Dat had hij misschien gezegd als hij bij zo'n werving- en selectiebureau of in de buurt daar had gezeten. He, dus Jezus spreekt de taal van de mensen. En dat is al best een hele kunst. Ik kan me herinneren, misschien heb ik dat hier ook wel eens verteld, dat ik een lifter meenam en die vond een opwekkingsboekje in mijn auto. En dat die zei van, hey, zijn dat de liedjes als je een beetje down bent, dat je die kan zingen? Nou, dat is ook wel zo. Dat helpt ook wel, maar ja. He, dus hij dacht van, ja, opwekking, dat is natuurlijk als je wat neerslachtig bent, dan word je weer opgewekt, word je weer vrolijk. Dat was zijn associatie daarmee. He, dus dat is best wel een hele kunst om in hun taal te praten. En ik dacht, ja, als het gaat om een visser van mensen worden, het gaat erom dat we in gewoon de taal van normale mensen proberen dingen uit te leggen. En dat is best heel lastig. En ik, in mijn werk ook, ik krijg heel vaak van, wat wij moeten leren is gewoon de, we kunnen dat bijvoorbeeld doen aan de hand van de christelijke feestdagen. Laten we nou eens gewoon proberen in algemeen christelijk of algemeen beschaafd Nederlands uit te leggen wat we dan precies bedoelen. Als Jezus ons vrijmaakt, wat is dat dan in voorbeelden van u? En ik dacht, ik wil jullie een beeld meegeven. Dat is, ja, hoe word je dan zo'n visser van mensen? Het is een combinatie van drie verhalen. Het is het verhaal van God. Het is het verhaal van jouzelf. En het is het verhaal van de ander. Nou heb ik dat wat uit Engels materiaal geplukt. Dus jullie moeten me even vergeven dat ik dat in het Engels heb laten staan. Maar ik ben voortdurend in het Engels bezig. Dus heb ik me even zo gelaten. Dus, maar goed, het moet wel te lezen zijn, denk ik. En het begint eigenlijk bij Gods verhaal. Dus om daar even mee te starten, met het volgende plaatje. Ja, dat is hem. Het begint met Gods verhaal. Daar start het mee. En wat is dan Gods verhaal? Ja, heel vaak dan hoor ik van, ja, Jezus is voor je zonde gestorven en daarom mag je weer bij hem horen. En daar begint het dan mee. Maar ik dacht, ja, dat, dan schiet je al gelijk in het Nieuwe Testament. Daar begint het niet. Het begint eigenlijk dat God de wereld heeft gemaakt en dat hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, zodat die mensen kunnen over de schepping kunnen beheren en bewaren. Dus wat God eigenlijk doet, hij heeft een stuk schepping wat niet af is en dan zegt hij, willen jullie dat nou als mensen afmaken? Willen jullie daarmee verder gaan? Verder ontwikkelen en verder creëren. Daarom is het ook zo leuk met al die creatieve mensen. Dat ze verder mogen creëren aan de schepping die God ons geeft. En dan zien we al heel snel dat dat misgaat. Dan zien we dat mensen hun eigen weg gaan. En je hoeft niet zo ver om je heen te kijken. Of je kijkt gewoon eens even goed naar jezelf. En dan merk je al dat je denkt, ja, daar is wel iets misgegaan. Ik voel me niet altijd zo verbonden met God. En dan zie je eigenlijk al vanaf het begin dat God op zoek gaat naar mensen. En dan kiest hij Abraham uit en dan zegt hij, jij mag tot een zegen zijn van alle volken. En dan zie je in het Oude Testament, voortdurend gaan de volken hun eigen weg en denken ze, je kunt ook wel zonder God. En voortdurend zie je God ingrijpen en laten zien van, joh, maar ik wil met jullie leven. Ik kies voor jullie. Dus het verhaal begint niet zozeer bij ons, maar het verhaal begint bij God die op zoek is naar mensen, naar zijn schepping, waar heeft ze gemaakt. En dat is net als je een kind kwijtraakt, dat is vreselijk. En die wil je graag, als dat kan, die wil je zo graag dat hij terugkomt. En dat is ook wat God wil. En daar doet hij alles aan om ons terug te krijgen. En wij begonnen net met te zingen van, Heer, ik kies voor u vandaag. En toen dacht ik, ja, maar het is eigenlijk net andersom. God kiest voor jou. Dat is goed om daarmee te beginnen, dat God heeft voor jou gekozen. En dat heeft hij laten zien in Jezus. En ik zeg altijd, ja, ik werk bij Youth for Christ, maar eigenlijk is die naam niet helemaal goed. Want het is eigenlijk niet Youth for Christ, maar het is Christ for Youth. Het begint bij God. En dat vind ik eigenlijk zo mooi ook in dit verhaal. Het verhaal begint niet dat Petrus zegt, wat ben ik een zondig mens hier en wat kan u er dan doen? Nee, ze kennen Jezus wel hier. En Jezus neemt zijn eentje mee, omdat ik denk Jezus iets wil laten zien van hoe groot hij is, wie die is. En dan zien ze, dan komen ze onder de indruk van de grootheid van God. En dan pas zegt Simon, wat ben ik toch een zondig mens. Hij is zo onder de indruk van de grootheid van God. En ik dacht, maar daar begint het ook. Dat mensen iets gaan zien van de grootheid van God. En dat is nou het mooie als het gaat om visser van mensen zijn. Dat we hoeven niet te denken, oh, wat moeten wij toch allemaal wel niet doen. Nee, het begint eigenlijk, God is op zoek naar mensen. En God is met mensen bezig. En God wil zich bekendmaken. En in dat proces mogen wij ergens een radertje zijn. Maar het begint bij God. En dat zie je ook in, dat vind ik zo mooi van dit verhaal. Het begint gewoon bij Jezus die ergens die vissen weet te beïnvloeden. Omdat, en waardoor hij kan laten zien dat hij eigenlijk, niet eigenlijk, dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En zo is God ook met mensen bezig. En zo is God ook bezig met die collega van Frank. Die regelmatig tegenkomt. Daar gebeuren dingen. God is met mensen bezig. En God wil zich met mensen bekendmaken. Die mensen die hebben steeds de neiging om een andere kant uit te vliegen. En te denken, kan het wel zonder hem. En dan zie je dat God geeft zijn zoon. Om ons weer met God te verbinden. Hij wil ons vrijmaken van wat ons bindt en wat ons een verkeerde kant uitdrijft. En wil ons weer verbinden. En eigenlijk zie je dat zo mooi in het hoge priesterlijk gebed waar hij zegt, waar Jezus zegt, Vader, ik bid dat ze één worden, zoals wij ook één zijn. Dat is eigenlijk het ultieme verlangen van God. Dat is Gods verhaal. Dat Gods verhaal is dat hij mensen weer wil verbinden met hem. En met elkaar en met onze samenleving. En dat het niet alleen om ik draait, maar dat het om ons draait, dat we weer mogen leven samen met hem. Dus dat is goed om dat even vast te houden, dat ik denk, het start bij Gods verhaal. Niet bij ons verhaal, maar bij Gods verhaal die zich wil verbinden met mensen. En van daaruit komen we bij ons verhaal. Want in dat tekeningetje wat ik eigenlijk hier laat zien, daar lijkt het net of je jouw verhaal mag inpluggen bij God. Eigenlijk is dit andersom. Eigenlijk is dit tekeningetje niet juist. Want God wil met zijn verhaal inpluggen in jouw verhaal. En dat zie je ook hier in dit verhaal van die vissers. Dat je je goed mag realiseren als je op school en je zou graag het evangelie willen delen. Dat je steeds mag bidden van Heer God, hoe ben u bezig? Wat is uw verhaal? Want God is ons al een paar stappen voor. En wat is dan jouw verhaal? Ik denk dat is dat God, mag God bij jou inpluggen? Eigenlijk is dat de eerste vraag. Mag God in jouw leven, heeft hij daar voor het zeggen? We gebruiken vaak het voorbeeld van, ja, je kan God binnenlaten. He, dat als je bij ons in huis komt, dan kom je eerst in de hal, of een halletje, het is maar een kleintje, maar goed, je komt in die hal. En dan is het de vraag van, ja, geef je dan God eigenlijk de sleutelbos en zeg, nou, niet, bij ons is dan niet alle deuren op slot, maar even als voorbeeld, dat, stel even dat alle deuren op slot zijn, dat je denkt, ja, laat ik hem alleen in de hal binnen. En misschien nog wel in één kamer waarvan ik denk, daar is het een beetje op orde. Maar mag hij eigenlijk, durf je hem de sleutelbos te geven, dat hij in alle kamers binnen mag komen? De vraag voor ons is eigenlijk, Heer, ja, hier zijn de sleutels en wil u komen op de plekken waar dat nodig is? He, dus mag God bij ons binnenkomen? Dus wat is ons verhaal daarin? Heeft God daarin de ruimte? En zoals ik al zei, Gods verhaal is dat hij wil graag dat wij één worden. Eén worden met de Vader. Ik denk, ja, hè, dus dat is ook als het gaat om dat we ons verhaal mogen delen met anderen, dan heeft dat ook te maken dat wij, ja, werken aan die relatie met hem. En ik zeg altijd, dan is het belangrijk de 7-minuten-regel. En de 7-minuten-regel is gewoon de dag starten dat je denkt, ik wil 1 minuutje stil zijn. Ik wil 3 minuutjes gebruiken om mijn Bijbel te lezen. En 3 minuutjes gebruiken om te bidden. Gewoon heel simpel de 7-minuten-regel. Moet te doen zijn. Als het goed lukt, dan kun je het verdubbelen. Gewoon dat je denkt, ik wil gewoon tijd nemen met de Heer. Zodat ik dichter bij hem mag komen. En dat je steeds meer, ja, dat jouw verhaal als het ware steeds meer in Gods verhaal komt. Dat jouw cirkel steeds meer in zijn cirkel komt. En dat je jouw verhaal ook mag delen met anderen. En dat je je daar niet beter hoeft voor te doen. Dat je denkt, oh, nou moet ik, ja, en dat je allemaal geweldige mooie dingen vertelt, terwijl eigenlijk je leven heel anders is. Of dat je denkt dat je op alle vragen een antwoord moet hebben, want daar is het leven veel te complex voor. He, dus we mogen gewoon een verhaal vertellen met wie we zijn. We mogen een zegen zijn. Een licht. En dan hebben we het verhaal van de ander. Dus hoe kunnen we aansluiten ook bij het verhaal van de ander? Of drop je gewoon, hè, zoals Frank, die kan zo zijn verhaal droppen wat hij gelooft, en dan moet die ander daar ook maar iets mee doen. Terwijl ik denk, nee, het begint eigenlijk. Zijn we geïnteresseerd ook om het verhaal van de ander te horen? En willen we daarna luisteren? He, dus zijn we bereid om vragen te stellen? Hoe is de ander gekomen zoals die is? Ik heb heel vaak, ik zit natuurlijk regelmatig wat langer in een vliegtuig. En dan vragen je aan elkaar van, waar ben je mee bezig? En ik heb dan het voorrecht om te zeggen dat ik bij Juffrouw Krijst werk. Dus dat geeft gelijk al een gesprek. En dan kun je bijvoorbeeld vragen van, nou, houdt u zich bezig met geloof? En heel vaak zeggen dan mensen van, ja, vroeger wel, maar nu niet meer. En dat je gewoon eens kan vragen aan mensen van, hey, wat was voor jou de aanleiding om dat langzamerhand eruit te gaan? Dat je ermee gekapt bent. En dan krijg je hele gesprekken. Ik zat laatst met een oogarts, die ging naar een of ander congres. En ik dacht, nou, die zal vast onder de indruk zijn van de grootheid van God. Want als je een oog bekijkt en wat een oog kan, dat is natuurlijk geweldig. Maar dat was ze eigenlijk niet. Dus ze had nog ergens een vaag katholieke achtergrond. Ja, ze zeggen, ja, zo'n oog, dat bekijk ik gewoon technisch. En, een heel leuk gesprek gehad over wat voor haar nou de aanleiding was dat ze het zo langzamerhand vaarwel had gezegd. En ze had zoveel ellende gezien, dat ze iets had van, nou, als er zoveel lijden is, ja, dan kan er geen God zijn. En, daar hebben we best een heel goed gesprek over gehad. Maar ik moet zeggen, in plaats van, zeg maar, dat ik het gevoel had dat ik haar nog veel kon vertellen, was het ook wel andersom. Dat ik dacht, ja, zij geeft mij een paar vragen mee, daar moet ik toch nog eens echt even goed over nadenken. He, dus dat is ook het mooie als je zo in gesprek raakt, dat je denkt, oh ja, wat is het verhaal van de ander? En dat je gewoon de ander eens vraagt van, ja, hoe is die zover? Hoe zijn die dingen ontstaan? In plaats van maar gelijk jouw verhaal erop te drukken. Wat is nou het verhaal van de ander? Wat is daar allemaal gebeurd in iemands leven, waardoor hij of zij bepaalde beslissingen is gaan nemen? Boeiend om dat eens te vragen. En dan niet gelijk met je eigen antwoorden te komen. Want ik heb dan de neiging, als iemand iets zegt, dan zeg ik gelijk, oh ja, heb ik ook eens meegemaakt. En voor je dit weet, ben ik mijn verhaal aan het droppen. He, in plaats van gewoon eens te luisteren naar het verhaal van die ander. Dat is grappig, ik zat gisteren in het vliegtuig. En ik was maar een kort vluchtje van Parijs naar hier. En er zat een jong meisje naast me. Een jonge vrouw, ze was 17. Kwam uit Amerika. En ze had net de aansluiting in Los Angeles gemist. Dus ze werd omgeleid via Parijs. En raakten we even aan de praat met elkaar. En dat is voor mij altijd even dubben van, ja, ben ik geïnteresseerd in haar verhaal? Of wil ik eigenlijk mijn boek lezen? Of dat ik dacht van, ja, ik wil eigenlijk mijn preek nog even doornemen en mijn verhaal nog even doornemen voor vanmorgen. Ik heb ook altijd wel een goed christelijk alibi. En dat ik dacht, ja, maar Edward, ben je geïnteresseerd in die ander? En ben je geïnteresseerd in hoe God bezig is in haar leven? En ja, daar ontstond een leuk verhaal. En, toen kwam de bediening even langs. En we zaten met z'n drie op een rijtje. En er zat een jongen aan de andere kant. En die begon toen ineens een gesprek met haar. Waardoor ik als gesprekspartner haar verloor, zeg maar. Laat ik hem even zo duiden. En ik dacht, nou ja, heer, het is ook van u. Ik zit hier. Ik kon toen nog even mijn verhaal van vandaag doorlezen. Dus dat was wel behulpzaam. Maar wat ik heel boeiend vond, is die jongen die begon een heel gesprek met haar. Die stelde geen enkele vraag. Nou ja, even in het begin wat ze ging doen. En toen begon die eigenlijk uit te leggen, want dat meisje was op een cultuurtrip voor 2 weken. Eentje, 1 week in Nederland en 1 week in Duitsland. Maar hij begon haar uit te leggen hoe de rapcultuur in Nederland in elkaar zat. Ik dacht, ja, wat hij eigenlijk doet, hij dropt gewoon zijn verhaal wat hem interesseert. Ik had niet het idee dat het haar helemaal, maar ze bleef wel heel vriendelijk. Maar ik dacht, ja, dat is wel heel boeiend. Wij droppen gewoon ons verhaal. Maar ik dacht, het is natuurlijk interessant om mensen gewoon vragen te stellen. En dan te horen van, ja, waar zijn zij mee bezig en wat gebeurt daar? En natuurlijk, dan kunnen er dus allerlei dingen gebeuren die dan anders lopen. Ik herinner me dat een van onze buren op een gegeven moment kwam vertellen. Zijn verhaal, dat hij kwam vertellen dat zijn vrouw ongeneeslijk ziek was en dat ze uitslag hadden gehad. En toen zei ik van, goh, vind je het goed als we voor je bidden? En hij zei, ja, natuurlijk, ik vind het heel goed dat jullie voor me bidden. Ik zeg, ga dan even zitten, dan kunnen we samen bidden. Hij zei, nee, niet nu. Dus dat vond hij wel heel bedreigend. Maar hij vond het al een zegen dat hij het gevoel had, er zijn mensen die voor mijn vrouw bidden. En dus dat is het verhaal, ja, dat we geïnteresseerd zijn in het verhaal van de ander. Dus het zijn eigenlijk, als het gaat om een visser van mensen zijn, begint het bij Gods verhaal. Dat we ons goed realiseren, als wij ergens zijn, ontmoeten mensen. God is met mensen bezig. God heeft een verlangen om zich bekend te maken. En daar gebruikt hij andere vissers bij. Of andere wervers. Als je bij een werving- en selectiebureau werkt, mag je aan andere voorbeelden denken. En dan mogen we... Nou, dan gaat het erom, hoe zijn wij bezig met ons verhaal? En wat is het verhaal van die ander? En als het ons verhaal steeds meer in Gods verhaal, in Gods cirkel trekt... en we hebben een goede relatie met die ander... dan zou je kunnen zeggen, dan komt die cirkel van de ander komt daar ook in. En die gaan daar iets van zien en gaan daar iets van meemaken. En dat is een van de mooie dingen. Ik sprak van de week iemand die als vluchteling begin 2000 in Nederland kwam. En hij zegt, ik ben een moslim background believer. Dus ik kwam met het idee van, wie is God nou eigenlijk? Dat is voor een moslim, hè? Dus in Nederland moeten mensen eigenlijk twee keer bekeerd worden. Want ik doe alsof die verhalen makkelijk in elkaar zijn te schuiven, maar zo simpel is het niet. Zeker in Europa. Want mensen moeten eigenlijk twee keer bekeerd worden. De eerste keer om eigenlijk te geloven dat er überhaupt een God bestaat. En dan in de tweede plaats bekering dat God met jouw leven te maken wil hebben. Terwijl voor mensen die bijvoorbeeld een moslimachtergrond hebben, of uit het Midden-Oosten of uit andere delen van de wereld, die vinden het eigenlijk heel normaal dat God bestaat. God bestaat gewoon, dat is helemaal geen vraag. Het is de vraag, wie is God? En zo kwam hij hier ook. Hij zei, ik was eigenlijk opgeleid als een halve jihadist. En hij zei, hij kwam in Nederland in zo'n AZC. En hij zei, daar waren mensen die waren zo vriendelijk en die droegen een kruis. En hij zei, daar raak toch zo'n hekel aan die lui. Hij zei, ik trok wel een beetje het bloed onder hun nagels vandaan. Maar hij zei, die bleven me aardig. Hij zei, ik had toch zoiets, wat hebben die mensen? Wat geloven die? En gaandeweg kwam ik meer met ze in gesprek. En ben ik onder de indruk gekomen van wie God was en heb ik God leren kennen. Of tenminste, heb ik de God van de Vader van Christus leren kennen. En hij zegt, ik ben meegenomen in een kerk. Hij zegt, ik begreep er helemaal niks van wat ze daar deden. Maar hij zegt, als ik daar was, dan had ik zoiets, hier heerst zo'n vrede. Hoe die mensen hier leven, dat is zo bijzonder. Dat moet met God te maken hebben. En ik dacht, dat is het mooie. Als wij samen zijn, dan staat dat er samen met alle heiligen, dat we iets uitstralen van die liefde van Christus. Zoals de maan verlicht wordt, zeg maar, door de zon. En een licht is, zo zijn wij ook, geven we licht af op de plaatsen waar wij zijn. En hij zei, toen kwam ik tot geloof. En toen, hij zei, ik had me in Nederland erin gepraat, want ik was gewoon een economisch vluchteling, maar ik heb een ander verhaal opgehangen. En hij kwam uit een land wat op dit moment erger is dan Syrië. En hij zegt, toen had ik wel het gevoel alsof God tegen me zei van, joh, wil je eerlijk zijn? Hij zei, toen ben ik toch naar mijn advocaat gestapt en heb ik tegen mijn advocaat gezegd van, ik heb eigenlijk een smoes opgehangen en ik heb het wel goed verkocht en ik mag ook nu in Nederland blijven, maar het was niet eerlijk. En God liet hem zien van, ik wil graag dat je eerlijk bent. En hij had ook wel het idee, dat kan me wel iets kosten. Hij is naar die advocaat gegaan. Die advocaat zegt, moet ik hiermee doen? Als we hiermee teruggaan naar die IND, dan kun je move. Hij zei, dat moet dan toch maar gebeuren. En inderdaad, hij moest terug naar die IND. En binnen 2 weken zat hij weer terug in het land waar hij vandaan kwam. En daar is hij begonnen om christenen bij elkaar te halen. En op een gegeven moment hadden ze dat toch wel redelijk in de gaten. En is hij gevangen gezet en heeft hij een half jaar in de gevangenis gezeten. En daar werd hij niet echt heel vriendelijk behandeld. En toen is hij er weer uitgekomen. En toen is hij toch op een gegeven moment met die vrienden in Nederland waar hij contact mee had. Die hebben op een gegeven moment toch gezegd van, kom nu naar Nederland. Wij regelen een beurs voor je, dan kun je hier studeren. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij kon toch weer hier komen. Maar elk jaar gaat hij terug naar zijn land. En regelmatig heeft hij het als hij aankomt dat hij eerst 3 weken de gevangenis ingaat. Maar hij zegt, dat heb ik ervoor over. Want hij zegt, in het Westen snappen ze echt niet wat een zegen zij daar allemaal hebben. Dat er mensenrechten zijn, dat er vrijheid is. Dat hebben wij helemaal niet, dat kennen wij helemaal niet. Maar hij zegt, dat heb ik ervoor over. Want ik wil zo graag dat mensen Jezus leren kennen. En ik vind het zo mooi om van hem te horen dat hij denkt, maakt me niet uit wat het uitmaakt. Maar hoe het zijn leven echt heeft vernieuwd. En niet op een makkelijke weg. Want doordat hij koos voor eerlijkheid, heeft hij ook gekozen voor vervolging. Ik zeg, hoe vind je vrouw het? Ze zegt, we hebben het er gewoon graag voor over. Het kan dus zijn dat ik niet terugkom. Want elk jaar wil hij er naar terug, want ik wil de christenen die daar zijn bemoedigen. En ik sta op de zwarte lijst, en dat weet ik ook. Hij zegt, ik wil gewoon graag een visser van mensen zijn. En hij werd eigenlijk, zeg maar, een visser van mensen, doordat hij onder de indruk was gekomen van Gods verhaal. En dat had hij gezien aan de gezichten van mensen. Aan die christenen met dat kruisje die vriendelijk bleven. En die zijn hun verhaal gaan delen. Die zijn geïnteresseerd geraakt in zijn verhaal en hoe hij nou kwam waar hij zat. En die verhalen zijn steeds meer in elkaar geschoven. Nou, dat hoop ik ook. Ja, als er nou één ding is waarvan ik hoop dat jullie dat meenemen, dat je denkt, als jullie mensen ontmoeten, dat je niet denkt, oh, wij moeten weer zoveel. Nee, God is met mensen bezig. En wat is hun verhaal? En om daarnaar te luisteren en te kijken, kun je daarop aanhaken? En kun je daar voorbeelden aandragen van hoe Jezus daarin opereerde en wat hij deed? En dat kan inderdaad soms kosten met zich meebrengen. Maar dat ons goed te realiseren, dat als we visser van mensen zijn, dan begint het bij hem. Hij is bezig om die school vissen een bepaalde richting uit te drijven, zou ik bijna zeggen. En daar, vanuit dat vertrouwen, mogen wij een visser van mensen zijn. Het is zijn keus voor ons. En dan gebeuren er soms bijzondere dingen en ook niet altijd. Maar dat je weet van, maar God is bezig en God wil zich bekendmaken. En wij mogen daarin medewerkers zijn. Wij mogen meehelpen dat er feestjes in de hemel zijn. Als er één zondaar zich bekeert. En dat iemand denkt, ja, ik ben zondig. Dat komt eigenlijk omdat hij dan de grootheid van God ziet. En ik dacht van, ja, hoe kun je dat nou heel praktisch maken? Ik moest denken aan wat ik laatst las in een column van Paul Visser, predikant in Amsterdam. Die zei, ja, wat zou het nou mooi zijn als elk christen nou eens ging bidden voor één niet-christen in zijn omgeving die kent. En dat hij gewoon trouw, een jaar lang, gewoon een minuut per dag, bidt voor deze persoon. Nou, ik dacht, wat zou dat nou ook mooi zijn voor jullie? Dus van die 7-minuten-regel, dat je denkt, nou 1 minuutje, van die 3 minuten die ik bid, dus dan 2 voor iets anders. En dat je 1 minuut gewoon neemt, even als, ook als illustratie, dat je denkt, ik wil gewoon heel trouw gaan bidden voor iemand. En dan mag gewoon zien wat Gods verhaal daarin gaat doen. En dat dat zichtbaar mag worden. En dat je daarop mag aanhaken. En wat zou het dan mooi zijn? Ja, dat mensen hem leren kennen. En dat wij als ambassadeurs van Christus daarin onze weg mogen gaan. Hè? Dus we zijn niet de bodyguards van Jezus. Jezus is best machtig genoeg om zichzelf te beschermen. We hoeven niet de bodyguards te zijn. Nee, we mogen de mensen zijn, de ambassadeurs van Jezus. Net als de maan verlicht wordt door de zon. Dat wij zo ook verlicht zijn door Gods geest en onze weg mogen gaan. En dat je ook gewoon als je op school zit, dat je denkt, Heer, wie is hierin met u bezig? En wil u me ergens iets laten zien en ergens bij laten aanhaken? En dan gaat het niet allemaal vanzelf altijd gladjes. En dan mag je daarin ook gewoon groeien en toegerust worden als een ambassadeur van Jezus. Dus niet als een bodyguard, maar gewoon als zijn ambassadeur mogen wij vissers van mensen zijn. Of medewerkers bij het werven van koninkrijksmensen. Zodat echt een samenleving wordt vernieuwd. En daarin hebben wij niet de controle, maar daarin heeft God de controle. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, u heeft Petrus de opdracht gegeven dat hij een visser van mensen mocht worden. Als een discipel van u. En vader, nu leven wij hier als discipelen, want u heeft gezegd, maak alle volken tot mijn discipelen en we mogen een volgeling van u zijn. En u bent bij machten om een school vissen zo'n net in te laten varen of te zwemmen, zodat 2 bootjes bijna zinken omdat er zoveel vis is. En Heer, ik wil u bidden. Het zou toch zo mooi zijn als wij, ieder van ons zoals we hier zitten, zo nu en dan in ons leven ook iets daarvan mogen zien. Dat u er al was voordat wij er zijn. En dat we onder de indruk mogen zijn van uw grootheid. En dat we daarin mogen aansluiten bij het verhaal van de anderen. Heer, ik bid daarin om dat er een verlangen bij ons is dat andere mensen u leren kennen. Dat ze eerlijk worden. Dat ze u gaan ervaren. Dat ze bij u terug mogen komen. En dat daar soms ook zelfs psychische ziektes mee verdwijnen. Ook al is het soms best complex. Want u heeft alle macht in de hemel en op aarde. En hier mogen we daar trouw voor bidden. Trouw bidden voor mensen in onze omgeving. En vader, we willen een moment stil zijn. En dan wil ik u bidden dat u bij mensen iemand in gedachten brengt waar ze voor kunnen bidden het komend jaar. Gewoon maar trouw elke dag voor een vriend of een vriendin of iemand die ze in de buurt kennen. Voor iemand die u niet kent. En waar een verlangen is dat hun verhaal op uw verhaal gaat aansluiten. Heer, ik wil u bidden. Wil u iemand in gedachten brengen waar jullie voor kunnen bidden? En vader, zo willen we bidden. Dat we daar ook trouwe bidders voor mogen zijn. En dat we iets gaan zien van uw grootheid. Omdat u God bent en omdat u heerst. En daarom bidden we dat uw koninkrijk komen. En dat daarin uw wil geschieden. Zoals het in de hemel gebeurt, dat het ook zo hier op aarde gebeurt. In Jezus' naam. Amen.